Lord, Señor. Gemeente Deo van Lente, zondag gaat om 10:00 dominee M.B. van de Akker uit Nieuwekerk aan de IJssel voor. En om 6:30 dominee M. Baan uit Veenendaal. En wat de collecte vandaag betreft, de eerste is voor de algemene doeleinden, de tweede voor de plaatselijke gemeente. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Wij willen de collecte van harte bij u aanbevelen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 72. En daarvan de versen 7 en 11. Psalm 72. Het zevende. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 7 en 11 van Psalm 72. Thank you. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen we Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. Maar beleiden wij eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar die op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Wij danken u hartelijk, Heere, dat u ons geroepen hebt om hier in de kerk, en als we verhinderd zijn, wellicht ook thuis, met elkaar verbonden te zijn rondom uw woord, omdat het u behaagt om uw gemeente te ontmoeten. En door uw Zoon in deze laatste dagen tot haar te spreken. Dat grote wonder, doe ons dat beseffen. Opdat we er nooit aan zullen wennen. En opdat we de tijd die u ons nog geeft ook zullen gebruiken om aan de lippen te hangen van hem op wiens lippen genade is uitgestort. De Zoon van uw liefde, van wie u hebt gezegd dat u in hem een volkomen welbehagen hebt. En dat het ook uw welbehagen is dat wij naar hem alleen zullen horen. Dat wij hem op zijn woord zullen geloven. En dat wij hem ook zullen gehoorzaam zijn. Wij bidden u of we de genade mogen ontvangen om hem zo voor de gemeente uit te schilderen als de gekruiste die leeft. Als de zoon van uw liefde, omdat hij uw gebod gedaan heeft. Het leven af te leggen om het weer op te nemen, niet voor zichzelf. Maar voor zijn gemeente die u in Christus van eeuwigheid hebt lief gehad. Heren, wij bidden u om de genade van de Heilige Geest, ook in het luisteren. Want wij kunnen zonder de Heilige Geest uw woord niet begrijpen. Het gaat het ene oor in en het andere uit. Of wij beschouwen het niet zoals het is. Het woord niet van een mens, maar het woord van God dat werkt in een ieder die gelooft. En daarom smeken wij u om die werking van de Heilige Geest die u ons hebt toegezegd. En van wie de Heer Jezus gezegd heeft dat u die Heilige Geest ook niet zou weigeren aan degene die u bidden. We komen u bidden dat de Heilige Geest Christus zo zal verheerlijken dat wij alle gewicht verliezen. En dat wij hem zullen eren. Want wie de Zoon eert, eert ook de Vader. En wie de Vader wil eren, zal ook de Zoon eren, zegt u. Heere, vergeef ons genadig ons ongeloof. Ons kleingeloof. Ons gebrek aan liefde tot u en tot elkaar. Ons gebrek aan ijver om u zo te dienen als u waard bent. Vergeef het ons als wij uw heilig evangelie niet op zijn waarde schatten. Vergeef het ons als we uw geboden, die Christus in ons hart wil schrijven, niet als goud en als zilver achten. Ja, meer dan goud en zilver, omdat het de woorden zijn uit uw vaderhart, waarbij u uw gemeente wilt bewaren, opdat ze dicht bij Christus blijft en bij u. Heere, zie ons dan niet aan in onszelf, maar verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Geef dat de schriften opengaan en dat Christus op de gemeente toetreedt als haar Heere, haar bruidegom, haar hoogste leraar, hoge priester en koning. En wilt u dan, Heere, het zo goed maken met uzelf, dat wij het verliezen van u, dat wij ons toevertrouwen aan de Zoon van uw liefde en ons laten zalig maken. Wilt u de werken van de boze verbreken? Wilt u alles uit ons hart wegnemen wat zich tegen u keert? Want wij belijden u dat we vleeselijk zijn vanuit onszelf. En dat alles wat we nodig hebben om uw Zoon in het geloof te omhelzen van u komt. We bidden u of we door hem mogen leren tot u te gaan. We bidden u voor de gemeente dat ze zal groeien in de kennis en in de genade van de Heer Jezus, opdat ze stand houdt volhard in deze laatste dagen. We bidden u voor hen die zich nog buiten alles weten te staan, maar ook voor hen die wellicht met een tijdgeloof zich tevreden stellen. Wilt u met uw woord zo werken dat de gemeente vernieuwd wordt naar het evenbeeld van Christus? Wilt u geven dat het bloed van Christus op de gemeente druppelt en dat de Heilige Geest, de Vader en de Zoon, zo verheerlijkt dat wij in aanbidding voor u neerknielen en u de eer geven waarop u recht hebt. We bidden het u in de vergeving van onze zonden alleen om Jezus wil. En verwachten u, Heere, want u beschaamt niet die u verwachten. Kom dan, boven bidden en boven denken, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen de Heilige Schrift uit Hebreeën 5 en we lezen door tot en met hoofdstuk 6, vers 1. Hebreeën 5. Ik zeg hoofdstuk 6 vers 1, maar we kunnen doorlezen tot hoofdstuk 6 vers 3. We beginnen dus bij Hebreeën 5 vers 1. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. Ik heb niet de goede vertaling, zie ik. Hebreeën 5. Die bij God te doen zijn opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om die zwakheid moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijk als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genoemd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, omdat gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node dat men u leren welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk nodig hebben en geen vaste spijs. Want een ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakte is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide van het goed en van het kwaad. Daarom nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer van dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen, dat wil zeggen, tot de volmaaktheid voortvaren, die prediking over de hoge priester, dit zullen wij ook doen indien God het toelaat. Hier eindigt de schriftlezing. Wij zingen als inleiding op de preek uit Psalm 32 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 32, de versen 3 en 4. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En vers 4, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. 3 en 4 van Psalm 32. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Hebreeën 5, de versen 7 en 9. En daar wordt van de hoge priester naar de orde van Melchizedek gezegd, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Tot zover. Gemeente, de Hebreeënbrief is eigenlijk een preek, geschreven door de apostel in een zorgvolle situatie, want de gemeente gaat achteruit in de genade. Ze volhardt niet meer. En waar komt dat dan in uit? Nou, hierin dat men het lijden om de naam van de Heer Jezus schuwt, ontloopt. En ook hierin dat sommigen de onderlinge samenkomsten nalaten. Letterlijk staat er dat de apostel ook tegen de gemeente zegt: jullie prikkelen elkaar niet meer tot liefde en goede werken, maar tot het negatieve. En sommigen in de gemeente dreigen zelfs het bloed van Christus onrein te achten en definitief van hem af te vallen. Die situatie is dus levensgevaarlijk. Het is eigenlijk onbegrijpelijk als je wat weet over deze gemeente, want het was zo anders. Men werd aan het begin vervolgd, soms mishandeld in het openbaar, van zijn huis of van zijn bezittingen beroofd. Maar gemeente, al dat lijden om Jezus wil aanvaarde men blijmoedig. Waarom? Omdat men heel dicht bij Christus en bij zijn woord leefde. En men wist het ook zeker uit Gods belofte: wij hebben een beter en een blijvend bezit. Een eeuwige erfenis in de hemel die voor ons is weggelegd. En die erfenis die is onvergelijkbaar met alle aardse schatten. Maar het is nu anders in die gemeente. De Heer Jezus Christus kwam niet spoedig terug. De gemeente verslapte in de hoop. En bovendien, de Hebreeën voelden zich ook alleen. Hun Heere is zo hoog, zo ver weg. Begrijpt hij wel iets van onze moeite en strijd hier op aarde? Van de verdrukkingen die wij ondergaan? Of vergeet hij ons? En gemeente, zo dreigt men onze Heere maar ook elkaar los te laten. Hoe is dat nou bij u? In en na corona. Je hoort wel eens in de gemeente zeggen: hoe lang moet dat nou allemaal nog? De ene crisis na de andere. Al dat lijden. Die crisis. Die beproevingen. Die teleurstellingen. Soms ook met elkaar in de gemeente. Ik hoorde eens iemand zeggen: ik word er zo ontzettend moe van. En weet de Heer Jezus eigenlijk nog wel van ons en van onze kinderen, ook van die kinderen die bezig zijn af te haken? Of laat hij ons maar tobben? En probeert u en jij dan te volharden in het gebed, te volharden in de goede strijd van het geloof? Of bent u aan het verslappen? En is er helemaal geen betrekking meer op de Heer? Bent u ongehoorzaam? En misschien ook bezig zo langzamerhand van Christus af te vallen? Dan, zegt de apostel, hebt u deze Christusprediking hard nodig. Meer dan iets anders. Als een opwekking van de Heilige Geest. Want gemeente, op Christus wijst de apostel die Hebreeën en ons. Op onze enige hoge priester, die veel meer is dan de oud-testamentische hoge priester Aaron. Wat zegt de apostel? Gemeente, u staat niet alleen. U voelt dat misschien wel zo, maar u staat niet alleen. Integendeel, u hebt een grote medelijdende hoge priester van uw God gekregen. En hij heeft zichzelf die eer niet gegeven. Hij heeft zich, om zo te zeggen, niet opgedrongen aan u. Maar God heeft hem geroepen en gezegd: u bent mijn zoon. U bent ook de koning van mijn volk. U bent priester in eeuwigheid. Naar de ordening, dat is op het niveau van Melchizedek. En wat laat de apostel ons dan zien? Dat de Vader zelf Christus gevormd, geschikt gemaakt heeft om de hoge priester voor die Hebreeën en voor ons te zijn. En juist daarom kan hij zo heel dicht bij ons komen. Juist daarom, zegt de apostel, kan hij ons zo uitstekend begrijpen in al onze zwakheden waarmee hij zelf verzocht is geweest. Hij kan met ons meevoelen, met ons meelijden, met ons strijden in onze geloofstrijd en ons te hulp komen op zijn tijd. En dan schildert hij uit hoe de Vader Christus gevormd heeft. Hij heeft in de dagen van zijn vlees onder luid geroep en tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Ziet u dat? Christus is zo nabij ons, zegt de apostel. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij is ook in alles verzocht. Zeker, nu is hij verheerlijkt en heeft hij een onsterfelijk lichaam. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. Nu is hij onze priesterkoning aan Gods rechterhand. Maar in de dagen van zijn vlees hier op aarde was het anders. Toen heeft hij zichzelf vernederd beneden Adam. Hij voelde de gevolgen van de zonde en de verleidingen van de zonde net als wij. Zijn aardse lichamelijke bestaan was even kwetsbaar, even broos en sterfelijk als het onze. Hij kende bijvoorbeeld honger en dorst. Hij kende aanvechtingen in alle soorten. Hij kende vermoeidheid, angst, pijn, verdriet. Maar zie, in dat broze, sterfelijke, lichamelijke bestaan leerde hij zijn Vader te gehoorzamen tot in de dood van het kruis. Om ons te verlossen, zegt de apostel, en gehoorzaam aan hem en aan de Vader te maken. En zo is hij gevormd, geschikt gemaakt om onze medelijdende hoge priester te zijn. En hij is gisteren en vandaag, zegt de apostel, en tot in eeuwigheid dezelfde voor ons. Maar dat is bepaald niet vanzelf gegaan. Dat kostte hem alles. Want toen hij zijn dood aan het kruis voor ogen zag, werd zijn tere ziel zeer beangst en benauwd. Die dagen van zijn vlees in een lichaam als het onze. En dat is dan een ander lichaam dan wat Adam voor de zondeval had. In een lichaam als het onze. Die dagen in zijn vlees waren onbegrijpelijk zwaar. Hoor maar, met luid geroep en onder tranen heeft hij gebeden en smeekbeden geofferd aan zijn Vader, die hem uit de dood kon verlossen. Zijn leven, gemeente, was dus een en al gebed, zegt de apostel. Een en al afhankelijkheid. Soms bad en smeekte hij hele nachten: Vader, maak me uw weg bekend door uw woord en geest. En waar denkt de apostel dan vooral aan? Ja, uiteraard aan Gethsemane en aan Golgotha. Judas nadert hem in Gethsemane met de bende van het Sanhedrin. Maar daarachter ziet Jezus zijn heilige Vader bezig. Jezus ziet dat zwaard van Gods toren over onze zonde boven zijn eigen hoofd flikkeren. En dat woord uit Zacharia Ik zal de herders slaan en de kudde, de schapen zullen verstrooid worden. Dat woord dat staat hem in het hart geschreven. Ik zal de herder slaan, de herder doden, de goede herder verbrijzelen, de goede herder verlaten. Als Jezus zijn vader zo dreigend als rechter en wreker ziet naderen. Gemeente, dan deinst hij terug. Ziet hij daar dan niet doorheen, vraagt u? Nee, hij begon verbaasd, dat is ontsteld. Totaal in de war en zeer angstig te worden. Het Griekse woord betekent bij Marcus dat de Heer Jezus zelfs even de controle over zichzelf verliest. Je kunt zelfs vertalen dat hij even desintegreerde. Het wordt hem echt te veel. Mijn ziel, zegt hij, is geheel bedroefd tot de dood toe. Ik sterf bijna van verdriet. Ik heb geen moed, ik heb geen krachten. En gemeente, ontvlucht hij dan dat lijden voor ons? Zegt hij, vader, dit wordt me te zwaar. Nou, hij heeft wel gebeden, vader, als het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. Als het mogelijk is. Heeft hij gezegd, ik kan het niet, ik wil het niet? Nee. Want juist dan, als hij dat alles op zich af ziet komen, dan valt hij op de aarde en hij kronkelt als een worm door het stof van Gethsemane. En zie, dan offert hij gebeden. Als rook van het reukoffer gaan zijn gebeden en smeekbeden omhoog tot de Vader, die bij machte is hem uit de bittere dood te redden. Dus hij zet zijn eigen zin geen moment door, maar hij wil maar één ding, de Vader behagen, de wil van zijn Vader doen, met het oog op zijn gemeente. Abba, Vader, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Al betekent dat dan voor mij de bittere dood, de Godverlatenheid, maar ik wil maar één ding, u behagen, u gehoorzamen. Ziet u, gemeente, het gaat niet vanzelf. Die vreselijke angst voor de dood. Die benauwdheid. Die angst voor dat bliksemend zwaard van zijn vader dat hem als de zondebok zal treffen. Het geeft Christus zo'n intense spanning. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Zijn zweet wordt tot grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Hij bidt en hij smeekt in de eenzaamheid, want zijn discipelen slapen tot driemaal toe. Hij smeekt tot hem die hem uit de angst, de vrees voor de dood kon verlossen. En aan het kruis is het niet anders. Hij smeekt met luid roepen en onder tranen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar ziet u het nu nog? Mijn God, hij houdt in het geloof, in de hoop en in de liefde aan zijn God vast, aan Gods wil vast. En voor wie doet hij dat? De apostel zegt, voor u, Hebreeën, voor ons die wellicht ook wel eens met Gods wil worstelen, maar die dan niet doen. Dus voor ons die ontrouw zijn, net als die Hebreeën. Gemeente, als het geloof in onze God ons veel, als het ons alles kost, als de Heere een moeilijke weg met ons of met onze kinderen gaat, ziet u, zegt de apostel, ziet u dan wel op die hoge priester, op Christus, die in die strijd met u meeleeft, met al uw zwakheden kan meevoelen. Hij kan erin komen als geen ander. En hij wil met u meelijden, met u meestrijden. Voor u bidden, u te hulp komen in uw nood. En zo, en dat is de prediking van de Hebreeënbrief, zo hebt u Christus nodig, gemeente. Om vandaag, in deze laatste dagen, aan uw God trouw te blijven. Om zijn wil gehoorzaam te doen. Zo mag en zo moet u, want dat wil de Vader, uw hoge priester, die hij u geeft, gelovig en gehoorzaam gebruiken. Doen de Hebreeën dat? Nee. Niet meer, althans velen onder hen. En wij, onze Heere gaat misschien een weg met u of met jou, die u totaal niet begrijpt. En voor uw gevoel is de Heere zo ver weg. Het geloofsvertrouwen in hem alleen wordt zo op de proef gesteld. En misschien begon u met bidden en smeken om Gods wil toch te mogen doen. Om de Heere vast te houden, om de hoop op hem vast te houden. Maar soms gaat dat eigen ik, uw vlees, zo tekeer. Het twijfelt heftig. Het wordt misschien opstandig, soms ontzettend angstig. Ook wel eens moedeloos of depressief misschien. En u vraagt zich net als die Hebreeën af. Hoort hij mijn bidden en mijn smeken wel? Ziet hij mijn tranen? Mijn verdriet, mijn eenzaamheid, mijn strijd? En dan zegt de apostel, u mag op Christus zien, uw hoge priester, zoals ik hem nu voor u uitschilder, in zijn bidden en in zijn smeken. Hij is in alles op de proef gesteld. Hij is zo vaak verleid, verzocht door de boze zelf, om het kruis voorgoed te ontvluchten. Maar ziet nou op hem, want hij is de enige die volhard heeft in het bidden en smeken onder luid geroep en tranen. En die het tot het laatste toe heeft volgehouden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik dacht aan een gemeentelid, misschien wel, bent u het wel, die ernstig ziek is, die bang is voor de dood. En jij, je voelt je misschien soms angstig. Je kan je zo ontzettend alleen voelen. En je moet dan ook nog in de maatschappij zoveel presteren. Je smeekt, Heere, help me toch, Heere, help me toch. De apostel kijkt je aan en hij zegt, zul je je hoge priester niet vergeten? Hij moest helemaal alleen sterven. Hij moest van God en hij moest van alle mensen, ook van zijn beste vrienden, verlaten worden om onze zonde. En hij huiverde. Maar zie je, hij is toch de enige die jou in je strijd kan begrijpen. Hij heeft in de gebeden en in de smekingen tot zijn Vader volhard. En wij mogen onze gebeden en onze smekingen in zijn doorboorde handen leggen en hem bidden dat hij die gereinigd voorlegt aan de Vader. Hij is zo gewillig om dat te doen, ook vanavond gemeente. En hij is verhoord en hij wordt nog verhoord. Hij heeft de hij is verhoord, staat er, uit de angst. En hij heeft de gehoorzaamheid geleerd. Hij is verhoord uit de angst, uit de vrees. Want zie, als hij dan zo geworsteld heeft in Gethsemane, lezen we dat hij op een bepaald moment opstaat. Hij heeft 3 maal met dezelfde woorden gebeden, gesmeekt, maar hij is er nu kennelijk doorheen. Hij staat op dat uw wil geschieden, dat leeft in zijn hart. Hij is verhoord, hij is gered uit de angst voor de toren van God en uit de angst voor de Godverlatenheid. En zie, nou geeft hij zich over. Staat op, zegt hij, laten we van hier gaan. Hij geeft zich over aan Gods wil. En hij ontvangt een diepe, diepe vrede in zijn hart. Vrede om zijn lieve en heilige Vader te vertrouwen, gehoorzaam te zijn. Om onze ontrouw, onze straf te dragen, zoals zijn Vader dat wil, tot in de vloekdood van het kruis. Slaap nu maar voort en rust, zegt hij tegen zijn discipelen. De ure is gekomen. Ziet, de Zoon des mensen wordt nu overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt is nabij. En dan geeft hij zich over, gemeente, als Judas met de bende komt. Dan geeft hij zich vrijwillig over aan zijn vijanden. En hij bepleit een vrijgeleide voor zijn discipelen. Maar dan geeft hij zich vooral over aan die slaande hand van zijn vader. Want dat staat in zijn hart gekerfd, dat weet hij nu. Ik zal de herder slaan, dat staat geschreven. En God slaat hem inderdaad in plaats van ons en onze kinderen. Hoe dan? Nou, onder andere door die hoogmoedige woorden, die overmoedige woorden van Petrus. En door die kus van Judas. En door die ontrouw van al de discipelen die hem allemaal verlaten. En straks slaat de vader hem via de kinnebakslagen en de geeselslagen van de soldaten die zijn rug openrijten. Dat is Gods slaande hand waarmee hij zijn enige lieve kind van zich afslaat, ten slotte tot in de vloekdood van de Godverlatenheid. En hij laat zich slaan. Hij protesteert niet. Hij neemt de straf op onze zonde en schuld gewillig op zich. Zie, dat staat hier. Hij is verhoord uit die angst. Je mag ook vertalen, hij is gehoord om zijn godsvrezen. En hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Heeft de Heer Jezus de gehoorzaamheid geleerd? Ik denk dat iemand nou denkt, hij was toch altijd gehoorzaam? Een jongen of een meisje denkt, hij was al gehoorzaam als jongen van 12 aan Maria en aan Jozef en aan zijn hemelse vader. Wist u niet, Maria, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader, dat ik zijn wil moet en ook wil doen? Ja, maar dat ging niet vanzelf. En daarom verwondert de apostel zich zo diep en hij zegt, hoewel hij de zoon was, heeft hij de gehoorzaamheid geleerd. Ja, denkt iemand, maar Gods zoon hoefde toch geen gehoorzaamheid te leren. Hij was in de hemelse heerlijkheid toch eens willend met zijn vader. Zijn vader wilde hem tot ons zenden, maar hij was ook gewillig om tot ons te gaan. Ja, maar wat zegt Paulus? Paulus zegt, hij heeft zichzelf vernietigd, hij heeft zichzelf ontledigd. Dat is, hij is arm geworden, hij heeft zich helemaal arm gegeven om ons te kunnen dienen. Hij heeft zich vernederd als een slaaf tot in de slavendood. Waarom? Om ons die God moeten gehoorzamen, maar het niet doen, terug te brengen bij de Vader, door het geloof in hem. En nou wilde hij als onze hoge priester, zegt de apostel, gehoorzaam worden tot in de dood van het kruis. Die gehoorzaamheid, tot in de dood van het kruis, die wilde en die moest hij leren. Letterlijk staat er, hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hoort u? Zijn lijdensweg, zegt de apostel, was voor hem de leerschool waarop hij de gehoorzaamheid aan zijn vader moest leren. Want hij kende de wil van zijn vader niet altijd onmiddellijk, direct en concreet. Hij deed die wil van zijn vader niet automatisch in eigen kracht. Nee, hij moest even als wij in al zijn lijden en verzoekingen van de boze de wil van zijn vader zoeken, biddend in het woord. Hij moest om kracht bidden om het vol te kunnen houden. Hij wilde, zegt Kolbrugge, niets op ons voor hebben. En telkens was dat lijden en waren al die verschrikkingen, die helse verschrikkingen, een bron van gehoorzaamheid voor hem. Let daarop, bij iedere stap die Jezus zette op de lijdensweg, gaat onze Heer Jezus nog dieper de afgrond van het lijden in. Maar steeds worstelt hij, bidt en smeekt hij om die gehoorzaamheid. Wanneer Judas hem bedriegt en wil gaan verraden, dan vindt de Heer Jezus in de schriften dat Judas, de verrader, met hem het brood eten zal. En zie, dan richt hij heel bewust en gewillig het Pascha aan. Dan stelt hij het heiligavondmaal in en hij eet met Judas. Maar bij iedere stap voelt hij het lijden zwaarder worden. In Gethsemane kronkelt hij als een worm door het stof. Onder luid geroep en tranen smeekt hij aanhoudend: U wil geschieden, gemeente, ziet u. Hij is niet bezweken. Zijn gehoorzaamheid breekt niet voor het heilig aangezicht van God, die hem als de herder zal slaan. Zijn gehoorzaamheid breekt niet. Nee, tegen Petrus, die de drinkbeker van Gods toren uit de handen van de Heer Jezus wil slaan, zegt hij: Ophouden, Petrus, zal ik die beker die mijn vader mij te drinken geeft, zal ik die niet drinken, niet leeg drinken, ook voor jou, Petrus. En zie, dan komt het einde. Onze Heer Jezus hangt als een gevloekte aan het kruis. Hij wordt uit de gemeenschap, ja, dat is niet voor te stellen, hij wordt uit de gemeenschap met zijn vader gebannen. Hij wordt uitgebannen uit het volk van God. Vervloekt, verdoemd. Het lijden wordt steeds zwaarder, want hij wordt verlaten. Maar ook dan zoekt hij, via de psalmen, de wil van zijn vader te doen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar hij houdt aan zijn God vast. En tenslotte offert hij zijn leven, zijn bloed voor ons, met woorden uit Psalm 31. En hij doet dat naar Gods gebod, want hij zegt: het is de wil van mijn vader dat ik mijn leven afleg, om het straks weer op te nemen. Hij geeft zijn bloed vrijwillig, met een volkomen liefde, met die woorden uit Psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hoort u? Hij is gehoorzaam geworden tot in de dood van het kruis. En zo, gemeente, heeft hij de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Er is dus niemand, zegt de apostel, die ons meer lief heeft dan hij, die zijn leven gaf om onze zonde te verzoenen, te bedekken met zijn bloed, om zijn geest voor ons te verwerven, om ons die gegronde hoop op grond van zijn kruis en opstanding, om ons die gegronde hoop op hem en op de erfenis bij hem en zijn vader te geven. Hebben wij hem nu zo hartelijk lief gekregen, gemeente? Hebben we hem zo meer dan iets anders of iemand anders nodig gekregen? Want daar gaat het, de apostel, om. Zo, zegt de apostel, wordt hij ons gegund, is hij ons gegeven door de Vader, als onze eeuwige hoge priester. Want als God ons het lijden oplegt, als God ons vandaag beproeft, wat doen wij dan? De een zegt: het lijden, dat komt niet van God, want God is toch liefde. Het lijden komt niet van God. Weg ermee! Ziet u, alles wat lijden en beproeving meebrengt, wat van ons zelfverloochening, verloochening van ons eigen ik, van onze eigen wil, en wat van ons gehoorzaamheid aan de Heere vraagt, dat praten we meer dan eens, en van nature doen we het helemaal, praten we weg. En een ander die laat het lijden maar over zich heen komen en die zegt: het zal allemaal wel moeten, ik kan er toch niks tegen doen. En wat ziet die niet? Wat merkt die niet? De apostel zegt in hoofdstuk 12 dat de Vader ons kastijdt, dat hij ons geeselt uit liefde. Een indrukwekkende woorden die een Oekraïner sprak. Dan denk je: ja, dat is de Heilige Geest die dat aan iemand geeft. Die zei: de coronacrisis heeft ons niet dichter bij God gebracht. We deden de Heere zoveel verdriet. En we leefden vaak in ruzie met elkaar. En deze oorlog is nodig geweest. God kastijdt ons uit liefde. Dat moet je ontdekken, gemeente. Dat hij met de kastijdingen, met de geeselslagen, want ik preekte vanmorgen in Putten. Nou, die weten ook iets van geeselslagen van de Here. De Oekraïners weten daar ook van. Je moet dan leren van de Heilige Geest dat hij onze gehoorzaamheid beproeft. Want als we dat niet zien, dan brengt het lijden ons geen winst. Maar dan brengt het ons eeuwig verlies en kunnen we eronder verharden. Wat wil onze God en Vader zijn kinderen ook in Haastrecht dan wel leren? Door middel van het lijden. Gehoorzaamheid. Dat wij onze God niet wantrouwen. Als hij een onbegrepen weg met ons gaat. Maar dat we in het woord biddend en smekend Gods wil zoeken. En dat zien die Oekraïners. Tenminste de christenen onder hen. Die zien dat meer en meer. Dat ze gekastijd worden uit liefde. En dat de Heere ze niet zal vergeten. We moeten leren door de Heilige Geest als Jezus. Biddend en smekend. Worstelen in het gebed. Om licht, om kracht. Om liefde en volharding. Om onze Heere te blijven volgen. En Gods wil te doen. Zo wil de Heilige Geest ook die Hebreeën en ons de gehoorzaamheid leren. Uit het lijden als bron. U wil geschieden. Maar gemeente, hoe vaak is er dan bij die Hebreeën en bij ons, ook als we de Heere heel goed kennen, ongehoorzaamheid, wantrouwen, hoe vaak dreigen we het niet op te geven. Zoals een atleet, zegt de apostel, die in de loopbaan niet volhardt. Hoe vaak zijn we niet eigenzinnig en gaan we er op onze eigen manier mee om? En tenslotte, als de Heer ons niet bewaart, dan vallen we van Christus af. Misschien zit er wel iemand die denkt vanmiddag, ik kan niet geloven dat die beproevingen, dat al die verdrukking in mijn leven, ook die coronacrisis met lichamelijke, psychische en economische gevolgen, en nu weer die oorlog in de Oekraïne, moet meewerken ten goede voor alle van ons die de Heere lief hebben. Ik kan me daar zo weinig bij voorstellen, denkt iemand. En gemeente, dan is er niet het geloof dat de Heere ons ten diepste geen kwaad wil doen, dan is er niet de geloofsgehoorzaamheid, maar dan is er de twijfel, dan is er de angst, soms de opstand, de onverschilligheid of neerslachtigheid. En daarom wil de Heilige Geest ons ook deze avond van onze zonde, van ongeloof en opstand en niet volharden overtuigen. En zie, dan zegt hij, want hij geeft het medicijn erbij, dan wordt Christus als uw hoge priester zo onmisbaar. En u bent er dan misschien wel niet aan toe, zegt hij. U zegt dat het allemaal moeilijk is wat ik u wil gaan leren, maar ik zet toch door. Want u kunt niet buiten deze hoge priester. Want alleen bij hem kunt u terecht met uw ongehoorzaamheid, met uw aanvechtingen, met uw angst, met uw verslapping, met uw wanhoop. Hoor dat en geloof dat. Alleen uw hoge priester leidt en voelt met u mee. Niemand kan u verlossen van uw eigenzinnigheid, van uw ontrouw, van uw opgeven, dan hij die gekomen is om u te dienen. En die ons wil leren en het wil geven door zijn woord en geest om hem te volgen. Ja, zelfs zegt hij, om ons te verblijden in de hoop. Zoals Christus voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Hij kan u alleen leren u te verblijden in die hoop op hem. Om geduldig te zijn in de verdrukking. En in navolging van hem en in gemeenschap met hem te volharden in het gebed. Hoe zegt vers 9 dat? En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hij is volmaakt geworden. Dat betekent, hij is volkomen geschikt gemaakt door de Vader als onze hoge priester. Zijn Vader heeft hem volmaakt. En dat Griekse woord, dat kun je vertalen. Zijn Vader heeft zijn doel met hem bereikt. Met die lijdende Heer Jezus. Welk doel? Nou, dat Christus in onze plaats zich door de geest onberispelijk aan God zou opofferen. En dat hij zo de gehoorzaamheid aan God zou geven die wij de Heere verschuldigd zijn. In onze plaats. Dus dat doel heeft de Vader met Christus bereikt. Want hij roept aan het kruis. Het is volbracht. En op Pasen zegt de Vader daar amen op. Het is volbracht. Het doel, mijn doel met mijn hoge priester is bereikt. Dus de Vader, gemeente, en die zegt het vanavond ook door de geest tot u en mij, zegt dit is een volmaakt geschikte hoge priester voor u, gemeente. Ik heb hem gevormd, ik geef hem u, ik leg hem aan uw hart, want hij is nog dezelfde. Hij heeft met zijn zoenoffer alles bij God in orde gemaakt. Dat mogen we geloven. Alles. In hem is onze zaligheid. In hem is alles te vinden wat ons ontbreekt. En daarom zegt God, moet hij ook eeuwig leven van mij. Om uw hoge priester Hebreeën, gemeente van Haastrecht, te zijn. Aan Gods rechterhand. Om vandaag op zijn offer voor u te pleiten. En u met zijn geest en woord te doen volharden. Hoe zegt de tekst het? Hij is voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Een oorzaak. Dat wil zeggen, Christus is de enige bron. De enige oorzaak van onze eeuwige redding. Zo wil de Vader dat. Dat is hij in dit leven. Maar dat is hij ook voor ons eeuwig heil. Want hij verlost ons niet alleen uit de angst voor de dood. Maar hij leidt ons door zijn geest, ook door het lijden, door de dood heen, tot in zijn eeuwige heerlijkheid. Zijn geest, zegt Paulus ergens, wil ons, om zo te zeggen, bij de hand nemen en ons leiden tot in de troon van de genade. Tot Christus en door Christus en op kosten van Christus tot het verzoende liefdevolle vaderhart van onze God. Opdat onze God in die troon van de genade, ziende op Christus en op zijn kosten, ons met Christus alle dingen schenkt die ons ontbreken. Ons alle, staat dat er? Nee, er staat voor alle die hem, dat is Christus, onze hoge priester, gehoorzaam zijn. Want gemeente, daar valt de scheiding in die gemeente van de Hebreeën. Daar valt die scheiding ook in Haastrecht. Want wie Christus en zijn woord ongehoorzaam zijn, ongehoorzaam blijven. En deze hoge priester, niet zoals de Vader het wil, gelovig leren gebruiken. Zijn bloed niet gelovig leren gebruiken tot vergeving. Zijn geest niet gelovig leren gebruiken om van die geest, vanuit Christus, de kracht, de volharding te ontvangen om hem gehoorzaam te volgen. Die wacht een verschrikkelijk oordeel. De apostel heeft daar geen woorden voor. Hij zegt, vreselijk is het dan om te vallen in de handen van de levende God. Hoe is dat bij ons? Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God komt over hem, nee, die blijft op hem. Dan bent u in levensgevaar. Nu. En dat is huiveringwekkend. En toch is dat momenteel in veel gemeenten gaande. Afval van Christus. Afval van de hoge priester die de Vader in zijn liefde zo vaak in de prediking aan ons hart heeft gelegd. met een genadig gebod om alles van hem alleen te verwachten. Als die band met hem er niet is, of als die band slapper, losser wordt, gemeente, dan is er geen redden aan. Ik spits het nog toe op twee punten. Heeft corona ons nou meer gehoorzaamheid aan Christus geleerd? Zijn wij meer dan ooit afhankelijker van onze hoge priester geworden? Zijn wij meer dan ooit aan hem trouw geworden? Is dat ons gebed? Zijn we ook trouwer in de coronatijd aan elkaar geworden? Of is de band met hem verslapt? Of hebben we hem niet gezocht? En zijn we eraan gewend geraakt om de onderlinge bijeenkomsten zo nu en dan eens na te laten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, zegt de apostel, daar slordiger in geworden? Gemeente, de apostel vraagt, prikkelen we elkaar in het negatieve, in plaats van dat we elkaar opscherpen en prikkelen tot meer liefde en goede werken, nu wij zien dat Christus haastig aan het komen is? En brengt die oorlog in de Oekraïne ons nou dichter bij Christus? Nemen wij zijn genadig woord ter harte, want hij zegt, als die epidemieën, als die oorlogen en geruchten van oorlogen beginnen te geschieden, weet dan dat dat nog niet onmiddellijk het einde betekent, maar dat uw verlossing en uw verlosser naderbij komt en haastig aan het komen is. En dat u dus volharding nodig hebt om op Christus, uw hoge priester, alleen te blijven hopen en al uw zaligheid, ook de erfenis, van hem te verwachten en u daarin te verblijden. Dat wil hij u leren door zijn geest. Maar als dit alles er niet is, als uw hart daar koud onder blijft en steeds kouder onder wordt, dan is er dus die ongehoorzaamheid aan Christus. En dan roept hij u en dan zegt hij vanavond, ik weet raad met dat, ook met dat harde, koude hart. En als we dan niet luisteren, gemeente, ja, dan missen we de eeuwige zaligheid. Zien we nou hoezeer de Vader en de Heilige Geest gelijk hebben, als ze zeggen dat we deze hoge priester meer dan iemand anders nodig hebben en dat er niemand is die ons meer lief heeft dan hij? Keer dan telkens terug tot uw hoge priester, tot uw priesterkoning. Bid en smeek om dicht bij hem te mogen leven en wees hem alleen gehoorzaam met uw kinderen. Stel uw hoop, nu u ziet dat alles voorbij gaat in dit leven, al de aardse schatten. Kijk maar eens naar Oekraïne. Zoek dan Christus. En Christus zegt, zoek de hemelse schatten, waar de mot en de roest niet aan kunnen komen. Zoek de hemelse schatten in mij en u zult ze vinden. Verblijd u, zegt Paulus, in de hoop op Christus. Wees geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. Ik vat het samen, gemeente. De Vader en de Heilige Geest wilden ons vanavond leren om ons te verwonderen over onze hoge priester. Ze wilden ons leren dat de Heilige Geest ons wil leren een gelovig, gehoorzaam gebruik van onze hoge priester te maken. Ze wilden ons leren om trouwer ten opzichte van elkaar te worden. Om trouwer in de onderlinge bijeenkomsten te worden. Kolberen gevraagd, waarin bestaat onze gehoorzaamheid aan Christus? En hij zegt, hierin dat wij afzien van onze eigen wil om die te doen. Dat wij leren dat ego van ons elke dag te kruisigen door de Heilige Geest. En dat wij als arme verloren zondaren in onszelf, gelovig ons elke dag op Christus werpen, die alles heeft wat ons ontbreekt, als op onze Heere, zegt Kolbrugge, onze gerechtigheid en onze volmaakte hoge priester. En dat wij ons alleen aan hem houden, die zegt, mijn genade is u genoeg. En dat wij alleen in hem geloven, ons alleen aan hem biddend toevertrouwen. Die zegt, die mij lief heeft in Haastrecht, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Maar die mij niet lief heeft, ook in Haastrecht, die bewaart mijn woorden niet. Amen. Psalm 2. En daarvan het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2 vers 7. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Heere, u hebt Israël onuitsprekelijk bevoorrecht door het een hoge priester te geven die geroepen was om voor de zonde van het volk te offeren zoals u dat beschikt had, zoals u dat wilde, en ook voor zijn eigen zonde. En wij weten hoe die hoge priesters van Israël het volk niet zijn voorgegaan, maar Christus gehaat en veroordeeld hebben, maar dat hij na zijn opstanding en op Pinksteren ook tot de priesters is gekomen. En dat hij daarin getoond heeft dat hij zijn vader ook hierin wilde gehoorzamen. Toen hij zich ook op het Pinksterfeest opnieuw als de hoge priester en als de koning en hoogste leraar van het volk aan dat volk wilde geven om hen te dienen. En de vrucht van zijn gehoorzaamheid tot in de dood aan dat volk van vijanden uit te delen. Heere, zo bent u nog. Zo bent u nog, ook voor ons. U zoekt ons op. U herinnert er ons aan dat u ons een hoge priester gegeven hebt. En u hebt ons vanavond, om het met de woorden van Johannes te zeggen, een gebod gegeven. Dit is Gods gebod, dat gij gelooft in zijn Zoon en dat gij elkaar lief hebt. Heere, wilt u dat boven bidden en boven denken door de prediking op deze dag gewerkt hebben en werken. En wilt u geven dat de gemeente mag groeien en toenemen in de kennis en in de genade van deze Christus. En dat ook die man, die vrouw, die jongen en dat meisje, dat zegt: hoe moet ik toch tot hem komen? Hoe zal ik hem toch leren gelovig te gebruiken? Dat hij het ook mag weten. Al wat u of jou ontbreekt, dat schenk ik je via deze Christus, zo je het smeekt, mild en overvloedig. Geef dan dat we daar niet aan kunnen twijfelen, maar dat we ons aan de voeten van de Heer Jezus leggen. En sta het ons toe, Heer, en we doen dat met vrijmoedigheid. Dat we die hele gemeente, zoals ze hier zit en thuis, aan uw voeten leggen. En zeggen: Heere, ontferm u. En wilt u volharden in het dienen van de gemeente, opdat de gemeente van u door uw woord en geest leert u te volgen, te volharden tot het einde. En u gelovig en gehoorzaam te gebruiken om te ondervinden dat de Vader een volmaakt geschikte hoge priester, koning en hoogleraar aan de gemeente gegeven heeft. Zorg zo voor uw eigen eer. En bewaar ons allen ervoor op het bloed van Christus te trappen. Om de geest die ons in de genade wilde laten delen door de prediking, om die geest tegen te spreken in ongeloof, in onverschilligheid. Bewaar ons daar allemaal voor en geef, Heere, dat we ons verblijden in de prediking, dat we er ons in verblijden dat de Heilige Geest heeft doorgezet met deze prediking van de hoge priester onder de Hebreeën die aan het afvallen waren. Dat is toch alleen maar een bewijs dat u in uw verkiezende liefde uw gemeente zoekt en dat u trouw blijft waar wij ontrouw zijn. Zo leggen we elkaar in uw handen en we bidden u: wees vanuit uw grondeloze barmhartigheid met ons bewogen. En leer ons te pleiten op uw verzegelde belofte. Ja, leer ons uw wil te doen. We bidden u voor de broeders uit het bestuur. We bidden u voor de ambtsdragers onder hen. Heere, geef dat ze trouw zijn. Dat ze niet moe worden om de kudde op te zoeken. Om de kudde te dienen vanuit de gemeenschap met de grote herder van de schapen die u uit de doden hebt opgebracht. Opdat we zouden weten dat we een levende herder hebben die raad met ons weet. Zegen de broeders daarin, leer ze daarin. En geef dat ze ook geloven dat alles wat hen ontbreekt in dat dienen van de gemeente bij Christus mild en overvloedig voorhanden is en dat hij het wil geven. We bidden u voor alle die ons regeren in deze plaats, in de provincie, in ons land. Heere, doe onze regering terugkeren tot u. Doe onze kerk terugkeren tot u. Wij denken ook wel eens, dat weet u wel, zouden wij hetzelfde als de Oekraïne nodig hebben, omdat die coronacrisis kennelijk ook voor ons niet genoeg is geweest om ons te doen ontwaken uit de slaap, uit de welvaartsslaap. Heere, geef dat wij het aan u overgeven en dat we toch leren met onze kinderen dat het beter is om door u gekastijd en gegeeseld te worden dan dat u ons overgeeft aan onszelf. Zo leggen we elkaar in uw handen en bidden u om uw ontferming. Bidden u of u toch ook onder ons, ook in ons land, ook in onze kerk, hoewel we dat totaal niet verdiend hebben, dat grote volk aan Christus geeft, dat hij zich verworven heeft door zijn eigen bloed. Zorg zo voor uw eer, o Vader. Zorg voor de eer van Christus. En zorgt u voor de eer van de Vader, Heer Jezus. En wilt u, o Heilige Geest, die altijd zo bescheiden op de achtergrond blijft, de Vader en de Zoon verheerlijken. Opdat de Vader en de Zoon ook u eren. Hoor ons gebed. Neem onze dankzegging aan. Want u bent goed. U bent trouw. Wij aanbidden en wij danken u. En vragen u of de uitgangen van deze dag mogen juichen tot uw eer. En tot verheerlijking van uw genade zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 16, vers 6. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Want ook die weg van het lijden is het levenspad. Gemeente, verheft nu uw harten tot God. Ga heen in vrede, bewaar het woord en draag met u de zegen van uw Here. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.